Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 147, de versen 4 en 5, zingt beurtelings. En dankt de Heere. En ook het vijfde vers, God wil al het vee steeds spijzen laven.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 12. En we lezen de versen 28 tot en met 44. Marcus 12 vanaf vers 28 tot en met 44. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde reden twisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan al de brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat Hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem er iets te vragen. En Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel: hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heere heeft gezegd tegen mijn Heere: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. David noemt hem dus zelf zijn Heere. En hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En de grote menigte hoorde hem graag. En hij zei tegen hen in zijn onderricht: pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaarden, op begroeting op de markten, op de voorste plaats in de synagogen, op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de weduwe en bidden lang voor de schijn. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten inwierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Amen. Tot zover de schriftlezing. De kerntekstwoorden voor vanmiddag vindt u in dat gedeelte dat handelt over de gift van de weduwe. Staat wel in de context van de woorden die we hebben gelezen. En we lezen de versen 41 tot 44 nog een keer. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe die er twee kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: voorwaar, zeg ik u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen, Maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heren, wat een voorrecht dat u ons samenbrengt in uw huis. Dat is niet vanzelfsprekend. Miljoenen in deze wereld kunnen niet in vrijheid samenkomen. Worden bedreigd, zelfs gevangen gezet om uw naam en om uw dienst. Daar zijn er die zelfs het belijden van uw naam met hun leven moeten bekopen. En ons wordt niets in de weg gelegd. We kunnen samenkomen wanneer we willen en hoe lang we willen. En nu mag het dankdag zijn voor gewas en arbeid. En wat hebt u het afgelopen seizoen veel gegeven. Het was een bijzonder seizoen. Onafgebroken leek de zon te schijnen. En hoe heerlijk en soms ook hoe warm dat voor ons was. Het heeft toch weer heel veel opgebracht. En tegelijkertijd weten we ook dat er velen zijn onder kwekers en boeren die misoogsten hebben geleden. En dan toch dankdag voor gewas en arbeid. O Heere, laat ons eerst maar zien op de overvloed die u aan ons hebt gegeven. Het zal ons allen wel gelden dat het ons aan niets ontbroken heeft. Iedere morgen, bij wijze van spreken, lag het manna weer klaar om opgeraapt te worden. Iedere dag was er eten en drinken voor ons. En we weten hoe er op dit moment 10 miljoen mensen aan de honger dreigen te sterven. Door oorlogsgeweld. O, wat komt openbaar hoe de mens der zonde geen enkel mededogen kent. Dat men niet alleen bewust elkaar afslacht, maar door dat alles heen ook miljoenen mensen in de dood over laat gaan, als het ware. Heren, we mogen die mensen toch wel van harte aan hun bevelen op zo'n dag als vandaag. Hoe zou u al dat geweld nog een halt toe willen roepen en de wereld de bereidheid geven om zo snel mogelijk al die mensen voor de dood te behoeden? En Heere, wij dan, wij zo gezegend, was het niet alleen dat u ons brood geeft waarbij de mens niet alleen zal leven, maar u geeft ook het brood van het leven, het woord. Dat hebt u aan deze gemeente geschonken, zondag aan zondag. En ook door de week op alle mogelijke manieren in catechese, verenigingsleven. Ach, u laat zelfs uw dienaren, uw ambtsdragers, de huizen langs gaan. Om toch maar vooral dat woord open te laten gaan, opdat wij uw stem zouden vernemen en zouden horen. Dat u niet wil dat wij ten onder gaan aan eigen ongerechtigheid, maar dat we zouden leven door de gerechtigheid van Christus, want die alleen redt van de dood. Wij danken u voor alle gewassen die wel mochten groeien, Heere. En die ook voor de komende winter al klaar liggen om door ons genuttigd te worden en voor de dieren. En ik dank u ook voor de arbeid. Ook in Soest zullen er wellicht aan de slag geraakt zijn die al jaren werkeloos waren. We hebben moeilijke tijd wat dat betreft achter de rug. En nu weer zoveel werk. En Heer, als we misschien nog op werk wachten, o, leer ons dan in tegenspoed geduldig te zijn en u toch te danken dat u er in ieder geval iedere dag bent en dat u zorgt voor ons, hoe dan ook. U heeft uw zaad nog nooit zoekende brood gezien, zegt uw woord. Heere, wij danken u voor de bediening der verzoening. Dat zondag aan zondag uw dienstknecht die u hier gesteld hebt, het evangelie van vrije genade mag prediken. En dat u zo voortgaat om uw kerk te bouwen, uw kinderen te spijzigen en te laven, op te voeden in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Weg te nemen al wat van ons is, Heer. Ook dat we toch nooit zouden menen op eigen benen te kunnen staan. Onze hulp, zo hebben we het ook vanmiddag tegen u gezegd als stem van de gemeente. Onze hulp is in de naam van de Heere. Met een beroep op uw goddelijke almacht die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wij danken u ook voor de vrijheid die we mogen genieten. Wij danken u voor de scholen die er mogen zijn. Zelfs scholen waar wij onderwijs ontvangen naar de schriften. Waar de kinderen in het verlengde van hun opvoeding mogen horen waar het ten diepste in het leven van onze kinderen en ouders en grootouders om gaat. Dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dank ook dat de kinderen zich mochten voorbereiden op de prediking van vanmiddag. Dat ze veel mogen herkennen van de dingen die ze al gehoord hebben, maar ook weer nieuwe dingen mogen horen. En maak ook al die kinderhartjes ontvankelijk voor de boodschap van het evangelie. Oh, we moeten het belijden dat dat van nature bij niemand van ons wordt gevonden. Maar u weet wel raad met ons, heren. U brengt het woord niet alleen in het oor, maar ook in het hart. Opdat het zijn zaligmakende kracht in onze harten zou mogen doen. Heer, als we nog vreemd zijn aan dat leven des geloofs, wil het dan vanmiddag door de kracht van woord en geest schenken. En laat we er ook om verlegen zijn, verlangen. Laat de zucht tot u maar klinken. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. De weduwnaren, de wezen, de weduwen. Wanneer wij met ziekte of met verschijnsel van ouderdom te maken hebben gekregen. Als onze geest steeds minder kan opnemen, we vergeetachtig raken. Ach, wat kunnen processen veel pijn doen, niet alleen aan onszelf, maar ook aan onze omgeving. We denken aan hen die in psychische nood verkeren. Aan hen voor wie naar de mens gesproken geen beterschap meer is. Heren, we leggen ze alle neer aan de voeten van de Heere Jezus. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Geef ons een gezegende dienst tot eer van uw naam en tot zaligheid van ons allen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, een enkele mededeling vanavond in de dienst. Om 19:30 zal uw eigen predikant dominee Bogaert voorgaan. Aanstaande zondag zal de Heere willen weer leven. Gaat dominee Lagendijk voor in de morgendienst om 10:00 uit Zwartebroek. En in de middagdienst om 17:00 dominee Bogaert. Vandaag organiseert Axioma 1 een voedselbankactie in de gemeente zoals u hebt kunnen zien staan. Zoals u hebt kunnen zien. Staan er in de hal tafels met kratten. Daar kunt u vanmiddag en vanavond uw houdbare producten afleveren. De goederen worden bij de voedselbank in Soest afgeleverd. De dankdagcollecte die nu gehouden gaat worden is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 36. En daar van de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En ook bij u, Heere, is de levensbron. Gemeente, het gaat op deze dankdag voor gewassen arbeid in de eerste plaats over de Heere Jezus. Zeg maar, ons eerste tekst, vers 41, begint ook direct al met het noemen van Jezus. En toen Jezus was gaan zitten. Al direct horen we dus waar Jezus is. En ook wat Jezus doet. Jezus zit in de tempel, zo lezen we hier, tegenover de schatkist. Die stond in de voorhof, die bestemd was voor de vrouwen, maar waar ook mannen mochten komen. En die schatkist, die stond daar, dat begrijpen we allemaal wel, om geld in te doen dat nodig was voor de tempeldienst. Zoals dat ook vandaag nog zo is. De kerkdienst kan alleen bestaan als daar de nodige gelden voor zijn. En vandaar dat er ook iedere zondag gecollecteerd wordt. Wij doen dat met zakken. Hier staat een schatkist. Dat de mensen dus uit eigen beweging de gelden voor de tempeldienst in doen. En wij mogen het in de collectezak doen. Ook in het bijzonder op deze dankdag voor gewas en arbeid. Een collecte die bestemd was voor de kerk. En misschien zijn er kinderen die denken, ja, waar is dat geld nou allemaal voor nodig? Nou, ik zal je een beetje helpen. Wat denk je wat het onderhoud kost van zo'n kerk als deze? Het is nog niet zo lang geleden een geweldige verbouwing geweest. Dat heeft natuurlijk heel veel geld gekost. Dat moet er wel zijn en dat komt dan bij u vandaan. Vandaar dat we iedere zondag onze gelden aan de kerk mogen geven. Maar ook staat er een pastorie naast de kerk. Die moet ook onderhouden worden. In de pastorie, als het goed is, en zo is dat hier gelukkig, is er een predikant. En iedere maand kijkt hij ook weer op zijn bankrekening of daar het nodige is voor de aanvulling die maandelijks nodig is. Tenminste, zo vergaat het mij ook vandaag de dag nog. Dus alles wat met de kerkdienst te maken heeft, daar zijn die gelden voor bestemd ook. De organist zal een vergoeding krijgen en de kosten, neem ik aan, verwarming om maar wat te noemen, van dit gebouw en alles wat erbij hoort. Nou, wat wij dus in de collectezak doen, dat gooide men daar in de schatkist. En dan moeten we goed begrijpen, Jezus zit daar echt niet bij de schatkist om te kijken wie daar nou precies komt. Nog minder wat er door die mensen in de schatkist wordt gedaan. Nee, Jezus is hier in de voorhof aanwezig om onderwijs te geven. We weten dat uit vers 35 en 38. Kijk maar in vers 35. Daar staat en Jezus antwoordde en zei, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. Hij mag in het huis van zijn hemelse vader zijn. En u kunt wel begrijpen dat Jezus hier zich echt thuis voelt. Gedurende die 3 jaar dat hij hier op aarde zijn omwandeling heeft gemaakt, is hij vele keren bij en in de tempel geweest. Dit is immers de plaats waar zijn hemelse vader woont. Waar zijn hemelse vader woont en troont, zo lezen wij, boven het verzoendeksel. En die plaats is natuurlijk niet willekeurig. Het geeft zo duidelijk aan waar het God om te doen is. Hij woont boven het verzoendeksel om verzoening te doen. Ieder jaar kwam de hoge priester met het bloed binnen om verzoening van zonde te doen voor zichzelf en ook voor het volk. En wat is de prediking anders dan de bediening der verzoening? Calvijn heeft ooit gezegd, wanneer er gepreekt wordt, dan drupt het bloed van de Heer Jezus Christus op de gemeente. En waar je ook kijkt. Het doopfonds spreekt van de bediening der verzoening. Daar wordt de belofte betekend en verzegeld dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dit? U ziet daar de tekenen van de verzoening. als het ware staan. Op die schaal komt het brood te liggen. Dat voor u verbroken wordt tot de volkomen verzoening. Dan hebt u het weer van alle zonden. En die beker, precies hetzelfde. Het bloed dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. En dan brengt God dat zo nabij dat hij zegt, neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het bloed van Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. O, de dood en de opstanding van Christus, getuigen van wat de hemelse Vader voor heeft met de verkondiging van het evangelie. Want hij is gestorven, zegt apostel Paulus, om onze zonde. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En nu ga ik u eerst wat zeggen wat heel belangrijk is. En ik hoop dat de kinderen daar ook iets van meegekregen hebben op school. Weet u in welk licht wij onze tekstwoorden moeten lezen? Wel, dat dit de laatste keer is dat Jezus in het huis van zijn Vader is. Want deze week zal hij nog sterven. Jezus zal na dit moment nooit meer één stap in deze tempel zetten. Hij zal straks uit de tempel gaan, u kunt het lezen in hoofdstuk 13. En toen hij uit de tempel ging, nam hij werkelijk definitief afscheid van het huis van zijn Vader. Ja, hij gaat zelfs in hoofdstuk 13 vertellen dat er geen één steen van deze tempel op de andere gelaten zal worden. Dat zal weliswaar nog 70 jaar duren, maar het zal wel gebeuren. En Jezus spreekt dan over de tijden van grote verdrukking en over zijn wederkomst. Dus, Jezus is hier voor het laatst. En wat zou ook dat in zijn hart gesproken hebben. Hier is hij voor het laatst. Hij is er ook een keer voor het eerst geweest. En dat weten alle kinderen. Jezus was 12 jaar oud toen hij voor het eerst met zijn vader en moeder naar Jeruzalem ging. En wat moet dat voor hem geweest zijn? Hij is eerst opgetrokken, hè, vanuit Nazareth naar Jeruzalem toe. Hij heeft Jeruzalem al vanuit de verte zien liggen. Hij heeft die tempel al uit de verte zien staan. Het geweldige bouwwerk. Het moet een schitterend gebouw geweest zijn. En dan komt hij daar. Ze zijn er al zingende naartoe gegaan. Met een stem van vreugdegezang en met lof. Een feesthoudende menigte, zo wordt die menigte geschilderd in de schrift. En wat zal het in dat kinderhart van Jezus geleefd hebben, nu hij voor het eerst naar het huis van zijn vader gaat? Nou, bedenk eens een psalm die daarbij past. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zij met uw huis en tempel zangen. En dan ziet hij die tempel. Van ver al hoor. Hoe brandde mijn genegen heen. Om Heere voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlang. En dan vol verwondering. In die tempel te mogen zitten. Zijn vader en moeder gaan kennelijk hun eigen weg. En Jezus zit daar als 12-jarig kind. Te midden van de schriftgeleerden. En die mensen hebben zich verbaasd over wat dat mannetje allemaal vroeg. En wat hij allemaal al wist. Wat een liefde. Wat een vreugde. Hij heeft het geweten. Dit is niet het huis van mijn vader Jozef. Maar dit is het huis van mijn hemelse vader. Kun je begrijpen dat hij daar graag was? Mag het voor hem gelden? Het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. En dan gaan vader en moeder naar huis. En Jezus blijft achter in de tempel en niemand heeft het in de gaten. Jezus kon kennelijk nog geen afscheid nemen van het huis van zijn vader. En daar zijn die vader en moeder al, en de kinderen kennen die geschiedenis uit hun hoofd. En die vader en moeder de hele dag onderweg naar Nazareth met al die mensen, familieleden. En dan, ja, s'avonds, dan moeten ze te rusten gaan ergens. En ja, waar is Jezus? Dat hebben ze natuurlijk nog nooit meegemaakt, dat Jezus kwijt was. Maar nou overkomt het hun. Nou, ik weet niet of u het als ouders wel eens is overkomen dat je kind kwijt was. Maar dan is werkelijk alles in rep en roer. Oh, 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 wat gaat er allemaal niet door je hoofd heen. Als maar niet dit, als maar niet dat, als maar niet zus, en iedereen wordt gealarmeerd. Maar die ouders konden niks, want het was al donker. Terug naar Jeruzalem kon niet. Dus ze moesten heel de nacht daar blijven zonder Jezus. Ik denk dat ze geen oog dicht gedaan hebben. En dan de volgende morgen vroeg, gauw naar Jeruzalem. Maar ja, dat is ook weer een dagreis. En dan komen ze in Jeruzalem en dan is het weer donker en dan kunnen ze weer niks ondernemen. Pas de volgende dag vinden ze hem. En dan, ja, ze zijn natuurlijk dolgelukkig, dat begrijpt u wel. Maar dit is de reactie van Maria, de moeder van Jezus. Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie je vader en je moeder hebben je met angst gezocht. En dan zegt Jezus tegen zijn moeder, waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En dan bedoelt hij er natuurlijk niet Jozef mee, maar zijn hemelse vader. Hier horen we dus, hè, hoe Jezus heel goed wist dat God zijn vader was. Ook als kind van 12 jaar wist hij al dat zijn vader in de hemel woonde. Voor wie hij naar deze aarde is gekomen. En nou ging zijn hartje, hoe jong hij ook was, al helemaal uit naar de dingen van zijn vader. Hij doet niets liever als catechisatie krijgen. En wat blijkt ook, dat hij nog catechisatie geeft. Want ze verwonderen zich, zo lezen we, over de antwoorden die hij gaf. En ik denk dat ik toch wel mag vragen aan de kinderen en onze jonge mensen in de eerste plaats vanmiddag. Hoe is dat nou met ons? Met jullie? Gaat je hart ook uit naar de Heer? Welke plaats heeft de Heer in je leven? Mag je ook bezig zijn in de dingen van de Heer? Er is een kinderliedje dat zingt, lees je Bijbel, bid elke dag. En je kunt het natuurlijk al zingen, maar doe je het ook? Doe je het ook? Is er iedere dag bij jou de behoefte om in de Bijbel te lezen? En dan hoef je helemaal niet lang te lezen, maar dan zou je maar een paar versen lezen en daarover nadenken. Wat heb ik nou gelezen? Wat staat er nou precies? En dan mag je op je knieën buigen. Doe je dat wel zelfstandig? Ik neem aan dat je vader of je moeder aan de tafel Bijbel leest. Misschien mogen jullie het ook wel doen. En dat er dan hardop gebeden wordt wellicht. Maar dat je zo zelf ook op eigen initiatief behoefte hebt om het aangezicht van de Heer te zoeken. Ik las van de week nog van Samuel en hij aanbad de Heer. Hoe jong dat kind ook was. Hoeveel tijd schiet er over voor de Heer per dag? Ja, de vraagstelling is eigenlijk niet goed, want dan ga ik ervan uit dat de Heer er maar bij hangt in je leven. En misschien zeg je tegen mij, dominee, je moest eens weten. Ik kan niet zonder de Heer. Weet u wat mij zojuist opviel? Er liep daar zo'n klein lief meisje naar dat kinderoppas. Denk met de moeder. Maar die kwam wel terug om te knuffelen. Nou, dat beeld wil ik maar gebruiken. Als je echt van je knuffel houdt, dan kun je niet zonder. Oh, u weet. weet het misschien ouders wel. Als je in Amsterdam geweest bent en je komt in Soest terug en er ligt de knuffel in Amsterdam. Nou, ga dan maar eens zeggen, ja, we rijden niet meer terug. De hele keten wordt afgebroken. Dus, het is maar een beeld, maar het gaat er maar om dat de kinderen het kunnen begrijpen. Dat je de Heere lief mag hebben. In die betekenis dat je niet kunt voorstellen dat je zonder de Heere zou moeten leven. Want dan komt natuurlijk het vervolg. Hoe zou je zonder de Heere moeten sterven? Dat kan toch niet? En om nou met de Heere te sterven, is het nodig dat we met de Heere leven. En dan doet de Heere altijd een dringend appel op je hart en leven. Dat Hij jouw Heere en jouw zaligmaker zal zijn. Hij nodigt je ertoe uit. Kom met je zondige leven. Hoe jong je ook bent, kom met je zondige leven tot Hem die wacht om genadig te zijn. Denk maar aan de gelijkenis van Jezus over de verloren zoon. Die jongen had het zo verkeerd gedaan. Maar zijn vader sloot hem in zijn armen. En hij kuste hem. En hij laat een groot feest op touw zetten. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Nou, Jezus die begeert alleen maar in de nabijheid van zijn God te zijn. Dat zag je toen al op 12-jarige leeftijd. En nou zijn we 20 jaar verder. En die schriftgeleerden die toen met verwondering naar dat kind hebben geluisterd en naar dat kind hebben gekeken, al die dagen dat hij in de tempel was, hoe is het mogelijk dat zo'n ventje daar zo mee bezig is? Diezelfde mensen, die kunnen er nu wel wegkijken. Ze haten hem. Ze willen hem doden. In hoofdstuk 14 kun je het al lezen. Dat ze met list willen vangen om hem te doden. En het zal nog gelukken. Ook deze week. Aan het einde van de week. Nog voor de Sabbat. Is Jezus dood en begraven. En hij weet het. Hij weet van die uren. Ach, u weet hoe hij zijn vijanden tegemoet treedt als zijn uur is gekomen. Hij geeft zich volledig over. Om als een lam ter slachting te worden geleid. Eigenlijk wat, hè? Hij was nog maar 33 jaar, hè? En nou moet hij al gaan sterven. En hij weet het. Nou, in die gesteldheid is hij hier. Zat hij toen nog op zijn 12e tussen de schriftgeleerden. En dan moet je eens kijken wat hij nu van die schriftgeleerden zegt. Hij heeft ze inmiddels leren kennen. Beter leren kennen, zal ik het zomaar zeggen. Kijk maar in vers 38 en volgende. Dat is onderwijs van Jezus, hè, aan die menigte van mensen die daar in die voorhof aanwezig is. En hij zei tegen hen in zijn onderwijs of onderricht: pas op voor de schriftgeleerden die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op de groetingen, op de markt, op de voorste plaats in de synagoge en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden. Zij verslinden de huizen van de weduwe en bidden lang voor de schijn. Deze zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Nou, dat is nogal wat. Kun je zien hoe die mens, die geestelijke leidslieden, alleen maar zichzelf op het oog hebben gehad. Ze zochten naar eer, ze zochten naar aanzien. Ze hadden alleen maar het welzijn van zichzelf op het oog. En dan moet u weten hoe gruwel dat is in Gods oog. Vandaar ook die heftige reactie van Jezus op het wangedrag. Want zo kunnen we dat gerust kwalificeren van deze schriftgeleerd. Als er nou iets is wat Jezus haat, dan is het hoogmoed. Hij heeft zijn kerk willen leren. Leert van mij. En dat is een gebiedende wijze. Die staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat het voortduurt. We moeten voortdurend leren. Van Jezus, van mij. We moeten dus in de leer bij Jezus om deze dingen te kunnen beoefenen. Anders zal het niet gaan, dat zegt hij ook. Zonder mij kunt ge niets doen. Laat staan dat wij zonder hem zachtmoedig zouden kunnen zijn. En nederig, het is onbestaanbaar. Als het goed is, hebben we hem dus nodig. Om geleerd te worden in de weg der zaligheid. Hoogmoed is de oerzonde van de mens. En we hebben er wat, ja, door overhoop gehaald. Als je toch kijkt hoe de wereld van vandaag eruit ziet. En eigenlijk alle eeuwen door al. Door de grenzeloze hoogmoed van mensen bepaald is geworden. Want ach, zie naar de machthebbers van de wereld. Wat een ego's deze mensen hebben, nietwaar. De machthebbers. Waar ook ter wereld. En dat ze tot alles in staat zijn. Dat is in de loop der geschiedenis wel gebleken. Hoeveel miljoenen en miljoenen onschuldige burgers. Zijn er niet gesneuveld. Omwille van de macht. Van de machthebbers van de wereld. Nou, Jezus, die zegt hier tegen die hoogmoed, pas op voor die mensen. En wat nou het ergste is, en zo wandelen we naar onze tekstwoorden toe. Want wat blijkt nu dat die schriftgeleerden de weduwen hebben opgegeten. Ze hebben ze verslonden, als het ware. En wat betekent dat nou? Nou, het was gebruik dat de schriftgeleerden zorg hadden voor de weduwe. En ze traden op als, laat maar zeggen, een soort notaris. En zoals wij dat ook kennen, bij overlijden, dat er dan dingen goed geregeld moeten zijn en worden. Nou, dat hadden die schriftgeleerden op zich genomen. En de bedoeling was dat ze zulke weduwen dan zouden bijstaan. Met juridische adviezen en met praktische adviezen. En dan moest dan wel een vergoeding voor gegeven. Maar blijkt nou. Onder de schijn van lange gebeden. He, dus dan kwamen ze bij die weduwe om te bidden en nog eens te bidden. Maar ondertussen plukten ze die weduwe kaal. Letterlijk. Zodat ze niets meer over hadden. Onder het mom van ondersteuning. En vroomheid. Nou, Jezus, dat blijkt wel, heeft er geen goed woord voor over. Hij zegt, hun oordeel zal zwaarder zijn. Jezus spreekt dus heel duidelijk over het oordeel. En wanneer we zo in het oordeel staan, als we ons hebben laten leiden door onze hoogmoed en door onze hebzucht, dan kunnen we erop rekenen dat we zwaarder oordeel zullen ontvangen. Ach, wij zullen alleen in het gericht van God kunnen bestaan. Jong en oud. Als we ons geborgen weten. Achter het bloed der verzoening. Komen we weer bij die verzoening terecht. Dat we weet mogen hebben. Dat onze zonden vergeven zijn. Nou. Lucas, die ook over deze geschiedenis heeft geschreven, die zegt op een gegeven moment dat Jezus opkijkt. Want hij heeft niet al die tijd naar die mensen zitten kijken, hij heeft onderwijs gegeven. Dat hebben we nou zojuist ook gehoord. En dan op een gegeven moment dan kijkt hij op. En dan ziet hij hoe vele rijken veel geld in de schatkist werpen. Let op die woordspeling. Veel rijken wierpen veel geld in de schatkist. En Jezus heeft ook wel gezien dat dat rijke mensen waren. Ze zullen zich daar ook wel naar gekleed hebben. En hij heeft ook gezien dat ze veel geld in die schatkist deden. Hij heeft precies geweten hoeveel ze erin gooiden. En dit laat Marcus horen om ons voor te bereiden op wat er nu gaat gebeuren. Om des te meer de tegenstelling weer te geven die er is dat wat die rijken doen met hun vele giften. En dan komt daar een arme weduwe aan. Jezus ziet ze. Veel rijk. Die veel geven. En één arme weduwe. Alleen het feit al. Dat deze arme weduwe, en we krijgen straks nog veel meer over informatie over haar, maar dat deze arme weduwe naar het huis van de Here komt, dat spreekt op zichzelf natuurlijk al boekdelen. Want Jezus kent die vrouw. Hij weet dat ze weduwe is. Hij weet dat ze arm is. Hij weet dat ze het slachtoffer is geworden van de zogenaamde ondersteuning van de schriftgeleerden. Die haar hadden moeten helpen met die haar van de wal in de sloot hebben geholpen. Dat weet hij allemaal. En hij weet ook dat ze daardoor straatarm is. En toch. Ze gaat naar het huis van de Heer. Ze had thuis kunnen blijven, niet waar. Menselijk verwijs gesproken had ze gelet op die slechte ervaringen met die schriftgeleerden kunnen zeggen. Wat heb ik er te zoeken? Maar ze gaat. Ze kan niet wegblijven. En ze gaat. Om te geven. En ze geeft alles. Ze heeft niks meer. Ze heeft geen man. Haar huis is opgegeten. Ze heeft nog 2 pennetjes. Dat maakt haar hele levensonderhoud uit. Dus als ze nou iets voor zichzelf moet houden, dan is het wel die 2 pennetjes. Dat zijn de kleinste muntsoortjes als Romeins betaalmiddel in die tijd. Een paar eurocenten heeft ze gehad. Meer niet. En toch gaat ze dat aan de Here geven. Waarom? Wat zit daar nou achter? Daar is maar 1 antwoord op. Dat is nou de liefde. De liefde tot de Heer. Bij alles wat haar overkomen was. Was dit in haar hart gebleven. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. Die hoort mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klaag. En dat heeft haar op de been gehouden. En dat doet haar nu de weg naar de Here zoeken in zijn huis. Om aan haar Here het laatste te geven wat ze heeft. Ze heeft hem. Hem kan ze niet mis. Dat is onbestaanbaar. Maar die 2 eurocentjes. Die kan ze mis. Ze heeft genoeg. Aan haar Heer. Paulus zegt het zo bijzonder op de Areopagus. Als hij getuigenis geeft van welke God hij dient. Dan zegt hij in hem. Leven wij. En in hem. Beweeg bij ons. Nou zo moet je nou eens naar die vrouw kijken. Zie je haar aankomen? Zie je haar aankomen daar? Ze leeft in de Heer. En ze beweegt in de Heer. Ze mag het weten. Hoe het ook mogen gaan. Wat de toekomst brengen mogen. Mijn geleiders, Heer en hand. Ze mag het weten dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. En zo doen, kan ze doen wat ze doet. Wat doet ze dan? U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Aan aardse goederen heeft ze niets, maar ze heeft haar God. En het kleine geringe dat ze nog heeft, dat is voor haar Heer. Nou, Jezus ziet ze aankomen. Hij kent ze door en door, dat kun je begrijpen. En hij weet wat er in haar hart omgaat. Hij weet ook dat ze maar 2 pennetjes in haar portemonneetje bij zich heeft. En wat zal hij met ogen van liefde en medelijden naar haar hebben gekeken. Hij heeft zo zielsveel van haar gehouden. En zij van hem. Want die liefde is wederzijds. Als de liefde tot de Heer is, is dat een vrucht van zijn liefde. Het een kan nooit bestaan zonder het ander. Nou, zo kijkt Jezus nu naar deze vrouw. En ja, hij volgt ze. Hij weet ook dat ze naar de schatkist zal gaan. En dat doet ze. En hij weet ook dat ze die 2 pennetjes in de schatkist gooit. Voor de Heer. Waar uw schat is. Nou, daar zal ook uw hart zijn. Ja, dat zie je hier zomaar gebeuren. Dan moet u weten dat volgens de Joodse traditie je nooit minder dan 2 pennetjes aan de Heere mocht geven. 2 pennetjes was het absolute minimum. Maar hier mogen we toch zeggen, nou is het absolute minimum geworden tot het absolute maximum. Meer was er niet te geven. Nou, Jezus bij het zien van deze weduwe, dat ze nou hier naar het huis van zijn vader komt. En wat ze hier doet, hoeveel ze aan haar hemelse vader geeft. Jezus is er zo diep van onder de indruk dat hij onmiddellijk zijn discipelen bij hem roept. Kom eens jongens, ik heb je wat te zeggen. Tegenover al de schijnvroomheid van die schriftgeleerde met haar prachtige kleren. Ziet hij hier die arme weduwe en wat zegt Jezus nou? En toen is de discipel bij zich geroepen had, zei hij tegen hen. Voorwaar, dat is nou het amen van Jezus op de gave van de weduwe. Hier staat het woordje amen, het wordt hier met voorwaar vertaald en dat is goed, dat is prima. Maar ik hoor dan dat geld, hè, dat is maar een tikje geweest, het vallen in de schatkist. En dan klinkt daar het amen van Christus op. Voorwaar, voorwaar staat er dan. Ik zeg dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Nou ja, die discipelen die snappen daar helemaal niks van. Want die hebben ook wel gezien dat dat vrouwtje echt niet zoveel gegeven had. Misschien hebben ze wel gezien hoeveel ze erin gooiden. Wie zal het zeggen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat kan nooit veel geweest zijn. En dan heeft het meeste gegeven. Vandaar dat Jezus het ook gaat uitleggen. En dan begint hij bij de vele rijken. Zij allen, zegt hij, hebben gegeven van hun overvloed. En dan moet je eens goed op dat woordje overvloed letten. Overvloed wil zeggen dat deze vele rijken veel meer in hun bezit hebben dan dat ze werkelijk nodig hebben. Ze hebben een overvloed aan geld en goed. En nu hebben ze van dat vele, hebben ze veel gegeven. Maar doordat ze een overvloed hebben, is het echt geen offer voor deze mensen. Waarmee niks gezegd wil zijn van wat ze hebben gegeven. Laat het duidelijk zijn, daar gaat het ook niet om. Prima dat die mensen dat gedaan hebben. Dat bedoelt Jezus niet. Maar zij hebben gegeven van hun overvloed. Dus als ze gegeven hebben dan, ach, dan missen ze feitelijk niks. Want ze hebben nog zoveel geld over. Nou, Ik zal maar hier een voorbeeld noemen. Ik las dat nu in 2018 het vermogen van Bill Gates was wel weliswaar iets afgenomen, maar hij is nog steeds een van de rijkste mannen ter wereld. Bill Gates, de man van Windows. Schrik niet, die heeft een bezit van 50 miljard euro. Maar nou, die Bill Gates, dat weet u misschien wel, die heeft toch de eigenschap om veel geld aan goede doelen te schenken. En dat is natuurlijk ook alweer geweldig dat die man dat doet. Maar dan heb je nu echt het beeld dat zo iemand geeft van zijn overvloed. Want in de voorbereiding voor de preek van vanmiddag dacht ik. Ik denk, stel je nou eens voor dat die man zo goed wil zijn voor alle mensen die in nood zijn, dat hij 49 miljard euro zou weggeven. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Geweldig als hij dat zou doen. Maar toen dacht ik, dan heeft hij nog 1000 miljoen euro over. Mensen lieve, wat moet je ermee? Wat moet je ermee? Met 1000 miljoen euro. Nou, niks ten nadele van Bill Gates, daar gaat het niet om. Het gaat om het beeld hoe je van je overvloed kan geven, zonder dat je eigenlijk iets mist. Nou, en in dat licht staat onze geschiedenis. Kijk eens, nou komt er één aan, die heeft werkelijk niks. 2 penninkjes. Bittere arm. En nou geeft zij, zegt Jezus, van haar arm. Ze geeft van haar gebrek. Alles wat ze heeft, dat geeft ze. En daarom staat er ook dat ze haar hele leeftocht of levensonderhoud geeft. Maar weet je dat er in het Grieks staat er alleen maar het woordje bio. Leven. Ze geeft haar leven. En nou gaan we natuurlijk naar het einde van de preek toe. Zij geeft zichzelf aan de Heer. En wat was nou cruciaal, hebben we afgesproken om deze geschiedenis te verstaan? Wel dat Jezus in deze week zal gaan sterven. Hij gaat zijn leven geven. Tot een losprijs voor velen. Hij gaat de hoogste prijs geven die je bedenken kunt. Hij geeft alles. Hij geeft zijn lichaam. Hij geeft zijn bloed. Geld had hij niet. Hij had nog geen kussen waar hij zijn hoofd op zou leggen zijn. Maar wat gaat Jezus nu doen? Deze weduwe geeft haar leven aan de Heer. En nu gaat Jezus zijn leven geven. Voor haar. Zo lief had hij deze zondaar, dat hij voor haar stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Daar moet je eens over nadenken. Hij zal de Sabbat niet halen. Dan zal hij dood en begraven zijn. En dan zal hij haar vrijkopen met de prijs van zijn bloed. Hier hebben ze haar huis opgegeten. Maar hij gaat voor haar een huis bereiden. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. De woorden die Jezus tot zijn discipelen heeft gesproken, die gelden ook deze vrouw. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. O, Jezus was rijk. Hij was rijker, hij is arm geworden, hij was bekleed met de heerlijkheid Gods. En dan daalt hij neer in deze wereld. Hoe? Armoediger kon het niet. Als hij geboren wordt, is er geen plaats voor hem. Daar begint het al mee. Ja, waar komt hij tenslotte terecht? Alle kinderen weten het. In een beestenstal. In een voederbak. Naakt komt hij in de wereld. Net als ieder kind. Maar nu zal hij er ook naakt uitgaan. Hij zal naakt gaan sterven. Deze weduwe heeft nog kleding. Adam en Eva na hun val, u weet het, hebben eerst hun man naakt uit hun schande bedekt met vijgenboombladeren. Maar de Heere geeft ze nog schorten van vellen. Maar kijk eens wat er gebeurt. Heer Jezus, het enige wat hij heeft, het is een lijfrok. En die wordt hem nog afgenomen. Daar wordt om gedobbeld aan de voet van het kruis. En dan wordt hij naakt aan het vloekhout vastgemaakt. En zo betaalt hij de prijs. Voor u en mijn zonde. En nou kun je wel begrijpen. Dat God zegt. Nou is er één ding nodig. En dat is dat je kijkt naar mijn lieve zoon. Die de prijs heeft betaald. Niet van zilver of goud. Maar met zijn dierbaar bloed. Om u en mij vrij te kopen van schuld en straf. En dan zegt hij, nou moet je kijken naar het lam van mij. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wat moet het nou zijn voor de Heere. Als hij alles heeft gegeven. Wat hij heeft, zijn zoon. Dan verbleken al onze gaven bij. Hij geeft het liefste dat hij heeft en had. Over in de dood. Om doodschuldige zondaar het leven te schenken. Dan is één blik op Jezus even genoegzaam. Maar ik verzeker u, als je één keer op hem gezien hebt. Je raakt nooit op hem uitgekeken. Keer op keer weer, als die in de prediking uitgeschilderd wordt voor je oog. Oh, dan wordt dat oog weer gericht op hem. En hoe meer je nou van hem mag leren kennen. Hoe schoner hij voor je wordt. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen op wiens lippen. Genade is uitgestort. Ach, dan mag je hem leren kennen. Van zijn hoofd tot zijn voetzolen toe. Zodat je met de bruid uit het hooglied mag getuigen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wee die zondaar die weigert om op Christus te zien. Zwaarder oordeel zal hem treffen. Zo dicht bij Jezus. En dan toch nog verloren. O nee, Heer Jezus. Moeder kom ik. Arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Dan is het goed. Ik eindig met een kort gedicht. Wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. We hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord. Het spreekt met macht. En het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven. Wij uit uw liefde leven. Amen. Zingen wij Psalm 39 en daarvan het 19e herstel. Psalm 37, vers 19. Psalm 37, vers 19. Laat ons danken en bidden. Allereerst dank, Heere, voor uw woord. Dat woord dat zondag en zondag en ook op deze dankdag mag uitgaan. Een woord dat bedoeld is om zondaren met u te verzoenen. Daar spreekt alles van in uw huis. De prediking, waardoor het bloed op de gemeente drupt. Het bloed van uw lieve zoon. De allergrootste gave die u kon geven, hebt u gegeven. Zo lief had u zondaars, dat u voor hen wilde sterven. En door uw bloed genade hebt verworven. O, dank, dank nu, alle God. Dat mogen we wel zeggen, Heere. En geef dat ook in die gesteldheid onze gave. Gegeven is het gaat er ten diepste niet om wat we geven, maar hoe is nu de gesteldheid van ons hart? O, dat is immers bepalend van hoe wij in het leven staan. En wat is het dan nodig dat u ons door de kracht van woord en geest met onze zonde brengt aan de voet van het kruis. Daar wordt gezien wat het u gekost heeft om ons met u te verzoenen. Als de zonde van het ganse menselijke geslacht op u gelegd is, zodat er ontkoming zou zijn voor vijanden. Vijanden van God en van zijn Christus, nochtans verzoend door de kracht van het bloed. Heere, wij danken u voor alles wat u gegeven hebt in het afgelopen seizoen. Het heeft ons werkelijk aan niets ontbroken. Wij danken u voor het onderwijs dat onze kinderen mogen ontvangen. Ook dat er leraars mogen zijn. En wij bidden u dat er meer gevonden zullen worden om onze kinderen te onderwijzen, niet alleen in de dingen van tijdelijke aard, maar bovenal en vooral ook de dingen van uw koninkrijk. Omdat dat bepalend mag zijn voor het leven, niet alleen in de kerk, in de kerkelijke gemeenschap, maar ook in de wereld om ons heen. Ach, wij hoeven niet te pas en te onpas getuigen te zijn, maar geef dat er getrouwheid gevonden mag worden in ons werk, in ons doen en laten. Dat het aan ons gezien en gehoord mag worden, dat u, o Heere Jezus, koning bent over ons leven. We mogen u bidden voor onze overheid. Danken, Heere, dat we nog in vrijheid mogen leven, wat een groot goed is het. En hoe snel kan dat veranderen? Wij weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Maar tot hiertoe hebt u ook wat dat betreft uw wonderen nog groot willen maken. En wij danken u voor het stille en geruste leven dat wij nog mogen leiden. Bij alle ongemakken die er ook zijn. Heere, wij mogen toch ook bidden of uw koninkrijk wil uitbreiden. Dat het ook nog gezien en gehoord mag worden. Dat mensen die vervreemd zijn van uw woord en van uw dienst, ook nog weer zullen gaan vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Schenk daartoe ook getrouwe dienaar. Ook zij die de taak van eeuwige list hebben gekregen. Dank, Heere, dat er ook nog steeds mensen geroepen worden om op de meest onmogelijke plekken toch dat evangelie te brengen. Niet alleen in spreken, maar ook in doen en laten. Zodat het gezien mag worden dat er iets van Christus leeft in onze harten. O, zo maak ons uw beeld gelijk. We danken u voor werk, Heere. En als we geen werk hebben, leer ons danken. En vragen, Heer, mogen we biddend onze sollicitatiebrieven schrijven. Laat ons maar nooit vergeten dat Jezus bad, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, breng uw gemeente vanavond weer samen. En schenk hen samen met uw dienaar een gezegende dankdagavond. Tot eer van u en tot heil van de gemeente. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 36 de versen 2 en 3. Neem me niet kwalijk. Ja, ik sta dan 36 te denken, maar 138. Gelukkig dat jullie onrustig worden. Thank you. gemeente gaat in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.